Hey, leuk dat je luistert naar deze aflevering van Helen's Choice. En in deze aflevering praat ik met Adine Faber-Versluis. Zij is financieel expert, money mindset mentor voor vrouwen, want zij heeft met haar bedrijf als missie om 1 miljoen vrouwen te helpen om financieel vrij te worden. Haar bedrijf begon als een platform, lekkerlevenmetminder.nl, waarop zij haar tips deelde om beter met je geld om te gaan, om je geld beter te managen. En zij bereikte daar enorm veel mensen mee. Ze wist maandelijks meer dan 100.000 mensen te bereiken met haar blog. En later lanceerde zij de Money Mind Academy. Dat is een platform met heel veel praktische trainingen rondom geld. En deze missie, daar hebben we het natuurlijk ook over in deze aflevering. Maar wat ik ook vooral heel mooi vind in haar benadering, is dat zij kijkt naar geldarchetypen. Dus naar jouw geldarchetype, dat wil zeggen naar de manier waarop jij met geld omgaat en geneigd bent met geld om te gaan. Dus dat zegt iets over jouw relatie met geld. En door je daar bewust van te worden, kun je ook veel gerichter werken aan financieel vrij worden. En ze combineert dat met je human design. En je human design, dat zegt iets over je persoonlijkheid en persoonlijkheidskenmerken. Wat natuurlijk ook weer van invloed is op welke aanpak en welke strategieën er het beste voor jou werken. Nou, heb je nou nog nooit gehoord van human design? Luister dan zeker even, want ze legt ook uit wat dat is en hoe dat ook wordt bepaald. Maar weet je wel degelijk wat human design is en vind je dat interessant? Dan is het ook heel interessant om te horen wat Adine te vertellen heeft over hoe je je human design ook vertaalt naar hoe je omgaat met geld. Het was echt een heel erg leuk gesprek. Ze deelt enorm veel waardevolle tips en inzichten. En ze heeft zelf ook een hele mooie podcast, de Money Mind Podcast, die ook genomineerd was voor de BNR Dutch Podcast Awards. En in 2023 won Adine zelf de Vrouw in de Media Award in Friesland, omdat zij ook echt gezien wordt als inspiratiebron voor financiële zelfstandigheid. Ik wens je heel veel plezier met het luisteren naar deze aflevering. En mocht je vragen hebben naar aanleiding van het luisteren naar deze aflevering, laat het me weten op social media of stuur mij een mailtje. Hallo Adine, wat leuk. Welkom in de podcastshow. Leuk dat je hier aan mee wil doen en mijn gast wil zijn vandaag.
Ja, dankjewel. Heel leuk om hier te zijn.
Adine, wil jij iets vertellen over hoe jij eigenlijk begonnen bent met het helpen van vrouwen, vooral om financieel onafhankelijk te worden? Kun je daar iets over vertellen?
Even kijken of ik hier een korte versie van kan bedenken. Nee, ik ben eigenlijk altijd wel heel geïnteresseerd geweest in geld. Ik heb het altijd heel mooi gevonden wat het kan doen, de vrijheid. En ik heb het ook altijd fascinerend gevonden hoe verschillende mensen er op verschillende manieren mee om kunnen gaan. En ook hele verschillende ideeën bij kunnen hebben. Dat sommige mensen het heel zwaar vinden, terwijl andere mensen juist er eigenlijk helemaal niet mee bezig zijn. En er is altijd meer dan genoeg. Dus dat heeft altijd wel een beetje op de achtergrond gespeeld. Ik heb zeg maar de financiële opvoeding gehad van gewoon hard werken voor je geld, dan is er altijd meer dan genoeg. En niet meer uitgeven dan wat je hebt. Dus dat is eigenlijk ook de manier waarop ik mijn leven zoveel mogelijk heb geleid. Ging allemaal lekker tot de financiële crisis. En dan hebben we het over de periode zeg maar 2000, ja, dat begon in 2008. Toen had ik er zelf nog niet zo heel veel last van. Maar in 2009 kocht ik een nieuw huis. Dat was een hele grote woonboerderij op het Friese platteland. Ik dacht van tevoren, ik was toen 24, dus dan zit je nog een beetje in de fase van ik denk dat ik alles weet, maar eigenlijk ben je toch nog een beetje misschien wat naïef. En ik zat toen, ik dacht toen van nou, een likje verf, weet je wel, en dan de rest, dat kan wel een beetje langzaam. En dat bleek eigenlijk helemaal niet zo te zijn. Het was echt een hele grote verbouwing die er op een gegeven moment nodig was. Niet omdat je dan denkt, ik wil een nieuwe badkamer of ik wil een nieuwe keuken, maar echt, ja, het dak was gewoon lek op 80 plekken. En ja, de lekkage en zo op allerlei andere fronten ook. Dus dat moest wel. En op zich ging dat allemaal nog best wel goed, want ik had een baan in loondienst erbij, ik had mijn bedrijf en dat liep goed. Maar toen kwam dus de zomer van 2010 en ik weet niet wat er precies gebeurde, of het een beetje was dat het toen in Nederland ook echt die kredietcrisis doorsloeg, dat dat eerst vooral nog in Amerika is geweest. Maar ik had echt binnen hele korte tijd, ik denk binnen nou, misschien een maand of twee of zo, dat een van mijn grootste klanten die ging failliet. Eentje stopte ermee en eentje die trok al het uitbesteden werk weg. Met als gevolg 80% minder omzet. Terwijl
Zo.
eigenlijk ja, het hele financiële gedeelte dat kwam op mij terecht. Ik had destijds wel een partner, maar het financiële gedeelte was toch wel voornamelijk mijn
Ja.
pakje aan. Werd dat soms ook wel van buitenaf bestempeld. En ja, ik dacht, hoe kan dit? Ik dacht, ik heb eigenlijk altijd alles netjes gedaan. Ik had toen ik dat huis kocht, had ik de kosten koper zelf betaald. Ik had de verbouwing elke keer betaald. Dus in de zin van steeds weer wat geld verdienen en dan weer wat laten doen. Ik had helemaal geen vreemde dingen gedaan. Die hypotheek was wel hoog, maar het was niet het maximale wat ik kon krijgen. Dus ik had geen tophypotheek gedaan. En in één keer daalde toen dat besef van, oké, ik heb dit dus allemaal soort volgens de regels gedaan. Ik heb dit allemaal gedaan met rekening houdend met risico's en risicobeperking. Vanuit ook mijn opvoeding die ik heb gehad. En dan nog zit ik nu dus in een situatie dat als ik volgende maand mijn hypotheek niet kan betalen, ja, dat kan 3 maanden aanhouden, geloof ik. En dan komt de bank en die zegt, nou, mevrouw Versluis, was ze toen nog, wij gaan verkopen. En dan zit je zonder huis en met een dikke restschuld. En dat was eigenlijk zo'n eye-opener dat ik zal heel eerlijk zijn hoor, in de eerste instantie ben ik gewoon voor mezelf keihard aan het werk gegaan. Dat ik dacht van oké, ik moet die inkomsten weer omhoog, ik moet de lasten naar beneden. Ik ben heel veel gaan aflossen op die hypotheek. Ik ben er ook heel erg ingedoken van, ja, waar is het dan misgegaan? Wat heb ik over het hoofd gezien? Wat zou ik anders aan kunnen pakken? Maar ik ben er ook over gaan delen op lekkerlevenmetminder.nl. Was toen nog een blogspotblog. En toen merkte ik ook wel, die basis die ik had, die hadden veel mensen helemaal niet. En zeker vrouwen niet. Want dan was het toch heel vaak, oh, dat regelt mijn man. Of, oh ja, dat heb ik me nooit mee bezig gehouden. Dat deed iemand anders wel.
En met die basis bedoel jij dan echt het managen van je geld?
Nou, in ieder geval financiële opvoeding in de zin van dat je weet een beetje hoe geld werkt. Dat je snapt dat wat er binnenkomt, dat je moet weten wat dat is. En dat je dus daarop afstemt wat eruit gaat. Echt gewoon, ik zou willen zeggen de basisvaardigheden die iedereen zou moeten hebben. Maar waarvan ik ook me van bewust ben dat ze bijvoorbeeld op school niet meer geleerd worden. Dus je moet ze echt vanuit huis uit meekrijgen.
Nou, dat is dan wel echt een, dat is natuurlijk een situatie waarbij je in één keer voor een hele grote uitdaging komt te staan. En ik kan me echt voorstellen dat je dan begint, hè, te kijken naar hoe kan ik de kosten naar beneden krijgen en hoe kan ik meer gaan verdienen. Ergens ben je toch een soort van onbewust erop gaan vertrouwen dat als je het volgens die regels doet die je eigenlijk van huis uit had meegekregen. Ja, dat je vrij weinig kan overkomen en toch bleek dat niet zo te zijn. Wat heb je eigenlijk daarvan geleerd, eigenlijk in die periode daarna? Van wat heeft het je gebracht aan, aan inzichten die je voorheen niet had?
Nou, vooral dat er dus zoiets was als, kijk, de dingen die ik dacht te weten, dat waren eigenlijk allemaal overtuigingen. En overtuigingen hebben we allemaal, maar we hebben allemaal verschillende. En dat was iets waar ik me compleet niet van bewust was. Ik dacht echt van, oké, ik heb dit zo geleerd. Ik denk niet eens dat ik bewust dacht dat ik het zo had geleerd, maar dit is het. Zo werkt het. Als je verstandig om wilt gaan met geld, dan doe je dit, dit en dit. En dat hele idee en dus ook de gevolgen daarvan. 1. Niet iedereen weet dit. 2. Dit is ook helemaal niet het allerverstandigste. Want wat ik had geleerd en waarvan ik dan dacht, dan wentel ik me in een soort veiligheid. Dat was helemaal niet veilig. Plus, juist als je heel erg gefocust bent op er is altijd meer geld als je maar bereid bent om hard te werken, om offers te maken, dan sluit je natuurlijk ook alles uit wat makkelijker gaat. Want jij hebt geleerd, je moet hard werken. En als jij heel erg zit op, ja, maar je moet het eerst verdienen en dan moet je een hele goede buffer hebben en dan kan je een keer wat uitgeven. Ik kwam zo ook heel erg in krapte en schaarste terecht. Dus Het feit dat, of nou ja, ja, ik zie het dan nu wel als een feit. Het feit dat de manier waarop ik naar de wereld keek, dat eigenlijk niks anders was dan dat. Gewoon een bril waardoor ik naar de wereld keek en die voor andere mensen anders kon zijn. Allemaal met voordelen en uitdagingen. Ja, dat was voor mij wel echt een bizar concept. Wat ik toen ging voelen, waar ik gewoon nooit bij stil had gestaan.
Nee. En dus begon je ook te delen daarover. Dus je ging eigenlijk de kennis die je op dat moment had, ging je delen en ook misschien je ervaringen. Hoe werd dat opgepikt door de mensen die jouw blog lazen?
Nou, in de eerste instantie deelde ik heel veel over de praktische kant van geld, omdat ik toen daar ook heel erg in zat. En op een gegeven moment toen kreeg ik het dus zelf wat ruimer. Toen had ik een gedeelte van de hypotheek afgelost. Mijn relatie was inmiddels beëindigd. En bij mij leverde dat extra geld op, zeg maar. Dus er kwam meer ruimte. En toen realiseerde ik me eigenlijk van, ik zit gewoon helemaal in die krapte. Ik zit zo in die tunnelvisie op. Er kan niks en er mag niks. Je gaat het gewoon letterlijk in je lijf voelen. En dat was ook eigenlijk het moment dat ik dus daar meer mee bezig ben gegaan. Ik heb toen een NLP-opleiding gedaan, daar veel meer over geleerd. En toen ik daarover ging delen, op Lekker Leven met Minder, merkte ik eigenlijk vrij snel dat er een soort mismatch was. Want de praktische geldtips, dat was allemaal heel fijn. En dan zat je heel erg qua publiek ook heel erg in de hoek van consuminderen en meer doen met minder. En eigenlijk heel erg in die krapte. En dan kwam ik in één keer vertellen, oh, het kan ook makkelijk. Oh, het kan ook leuk. En het hoeft niet allemaal zwaar te zijn. En dat bleek toch, op dat publiek, bleek dat veel minder aantrekkelijk te zijn dan, nou, het moet wel zwaar. En ik heb net weer 3 cent verdiend door 3 kilometer om te lopen, zeg maar. Dus dat was eigenlijk een hele bijzondere gewaarwording wel.
Want hoe kwam dat bij jou, hè? Dat je zo'n soort van shift hebt gemaakt in hoe jij denkt over geld? Dat is natuurlijk vanuit die ervaring. Maar wat ervaarde je in de praktijk waardoor dat veranderde? Want je zegt, ik ging heel erg in die krapte zitten. Hoe zag dat eruit toen je echt in die krapte zat? Want je ging eigenlijk uit van, je moet meer werken om meer geld te verdienen.
Ja, eigenlijk is mijn strategie is gewoon altijd geweest hard werken en dan komt er geld. En ik heb werk ook altijd heel leuk gevonden. Ik had ook altijd tig bijbaantjes en zo. Dus eigenlijk de periode tot die crisis, laten we maar zeggen, stroomde het altijd lekker voor me. Want ik had dan altijd leuke baantjes. Ik had altijd ook goed betaalde baantjes. Ik had altijd geld. Dus ook al waren die overtuigingen er toen ook, toen zat er een bepaalde flow in. Toen ik op een gegeven moment dus in één keer die 80% omzetverlaging had, toen moest ik zo hard gaan werken dat ik gewoon nergens meer op lette, dat alles daarop ging. En toen zat ik op een gegeven moment op werkweken van 100 uur per week. En ja, dan als je alleen maar daarmee bezig bent, dan krijg je overal last van. Je hebt gewoon stress, je slaapt slecht, je bent eigenlijk altijd. Ik zat achter de computer, ik had computerwerk, dus ik zat altijd zo'n beetje in die kramp met deadlines op mijn schouders. Dus ik kreeg last, weet je wel, RSI-klachten, rugpijn enzovoorts. En toen dat gekoppeld met het besef van, oh, maar dit mooie huis, dit fijne huis wat ik hier nu heb, dat kan straks van me afgepakt worden. Het klinkt misschien heel dramatisch, maar ik denk dat dat echt een soort, een traumatische ervaring is geweest, waardoor ik dus in één keer die stroming die erin zat, die ging eruit. En ik ging heel erg in dat extreme van het zuinig aandoen. En voor mij was dat, omdat ik ook wel gewend was om zuinig aan te doen. Ik kom wel uit een huishouden waar we altijd wel opletten, waar een bepaald bewustzijn van geld was. Dus ik had dan een moestuin. Ik deed altijd boodschappen op slimme dagen van de week. Ik deed een heleboel zelf. Ik maakte zelf mijn wasmiddel. En daarna niet meer, want het werkte toch niet zo goed. Maar ik kon al die dingen wel doen, ik kon daar ook echt wel van genieten. Maar eigenlijk toen het allemaal weer wat ruimer werd, toen merkte ik van, ik blijf daar hangen. Ik zou nu eigenlijk weer die stroom moeten voelen en ik voel hem niet meer. Ja, heel bijzonder was dat.
En hoe is dat? Nu, hè? Nu ben je zoveel jaren verder en je hebt een hele andere kijk op geld en het omgaan met geld en geld verdienen. Hoe kijk je daar nu naar?
Hoe ik daarop terugkijk of hoe ik daar
Hoe je
nu.
daar nu over denkt en wat het grootste of belangrijkste verschil is met toen?
Ja, ik zit. Ik ben me nu veel bewuster van de dingen die ik denk over geld. En ik merk met sommige dingen merk ik nog wel dat die periode van toen echt heel veel impact heeft gemaakt. In de zin van, ja, weet je, ik denk dat ik het vroeger ook niet had gedaan, maar ik zou nu ook nooit al mijn geld in crypto steken, bijvoorbeeld. Ook al zijn er nog zoveel kansen. Dat zijn dingen. Ik hang aan een bepaalde veiligheid wel en een bepaalde zekerheid. Maar ik weet nu wel dat er ook heel veel andere manieren zijn om geld te verdienen. En dat het niet gaat om of je heel hard werkt, of je er zelf aan onderdoor gaat, of je de offers maakt. Want dan zouden ook wel heel veel mensen die bijvoorbeeld hele fysiek zware beroepen hebben, die zouden dan wel heel veel geld hebben. Maar dat het vooral gaat om de waarde die je toevoegt en de impact die je maakt. En dat het ook niet eens alleen om dat geld gaat. Maar ja, wat ik eerder deed, ik had een communicatiebureau, dus ik schreef heel veel teksten. En soms voelde dat echt wel een beetje als soort lopende bandwerk. Van nou ja, ik ben dit aan het doen en het wordt ergens geplaatst, maar het maakt niet echt verschil voor mensen. En als ik dan zie wat ik nu doe, ja, daar haal ik veel meer voldoening uit. Daar komt veel meer reactie op. Daar heb je veel meer het gevoel dat je impact maakt. Dus het gaat ook niet alleen om dat geldstuk, maar ook om mag werk leuk zijn? En mag werk iets zijn wat je eigenlijk ook altijd onbetaald zou willen doen? Of heb je aan de ene kant, zoals ik dat dan toch onbewust geleerd heb, je werk en daarvoor krijg je geld. En heb je aan de andere kant leuk en dan is het leuk en dan heeft het niet met geld te maken. Dus het feit dat die twee gecombineerd kunnen worden, ja, dat is ook wel echt een enorme verandering ten opzichte van destijds.
Ik merk ook wel dat die associatie vaak ook wel wordt gemaakt, dat als je doet wat je het leukste vindt, dat dat dan inderdaad ten koste gaat van. Nou ja, hoeveel geld je daarmee zou kunnen verdienen. Hè? Alsof dat dan per se moeilijker zou moeten zijn of lastiger. Nou weet ik dat jij werkt met een soort archetype, geldarchetypes. En je werkt met human design. En dat gecombineerd maakt eigenlijk tot, nou ja, hoe jij het beste met geld kan omgaan. Of hoe je misschien het beste tot je recht komt. Kun je iets vertellen over wat geldarchetypes eigenlijk zijn? En hoe ben je daartoe gekomen?
Ja, geldarchetypen, dat zijn als het ware soort patronen die je omvormt naar een persoon, als het ware, waar je ook weer in kunt herkennen. En ik kan wel een voorbeeld geven. Kijk, al die dingen die ik noemde, van die veiligheid en die zekerheid en niet uitgeven wat er niet is, dat is typisch schatbewaarder. Nou, ik werk met 8 geldarchetypen. Meestal werk ik met mijn klanten met de meest dominante type. Dus dat zijn dan de 3 typen die bij jou het meest aanwezig zijn en die dus de meeste invloed hebben op je gedrag. Nou, die schatbewaarder stond bij mij dus bovenaan. Maar in mijn top 3 staat ook de levensgenieter. En de levensgenieter die vindt het gewoon heel fijn om te zien wat geld kan doen. Dus die kan heel goed uitgeven. En soms ook wel zo van, nou, ik verdien het, ik heb het nu even nodig, wat dan ook. Een beetje vanuit zo'n emotionele behoefte. Maar wat ik dus had in die periode was dan greep het me weer heel erg aan. Dan ging ik super zuinig doen. Dan ging ik overal op besparen. En dan ging ik helemaal niks meer doen. Zat ik echt in zo'n extreem van die schatbewaarder. En dan was ik dat na een week of 3 was ik daar weer zo klaar mee. Dat ik dan weer helemaal uitschoot naar het extreme van die levensgenieten. Dus ik hou heel erg van mooie schoenen. Mijn kast staat vol met Jimmy Choo's en met Louboutins. Die vind ik echt prachtig. En die kocht ik dan weer. En dat zorgde bij mij ook weer voor een soort innerlijk conflict. Want dan dacht ik, dan zit ik hier allemaal te schrijven over bewust met je geld omgaan. En hier €3 besparen en daar €2 besparen. En daar koop ik voor €500 schoenen. En tegelijkertijd was het voor mij wel echt. Ik vind wel dat je geld uit mag geven aan de dingen die jij gewoon heel mooi vindt en waar je heel blij van wordt. En die een bepaalde kwaliteit bijvoorbeeld hebben. Dus het feit dat ik kocht niet elke week nieuwe schoenen. En de schoenen die ik heb, die heb ik soms ook wel 10, 20 jaar. Dus voor mij was het heel logisch en kon ik het heel erg matchen. Maar ik vond het soms wel ingewikkeld dan. Dan dacht ik van nou, laat ik dit maar niet vermelden dat ik hier net weer een nieuw paar schoenen heb gekocht. Maar die tegenstrijdigheid, die hebben we dus eigenlijk heel vaak allemaal in ons. En het is soms heel uitdagend om die te zien en om hem ook te pinpointen. En ook te kunnen zien van, oh, maar welke patronen werken hier nu? En hoe kan ik die in balans brengen? En die archetypen, die geven eigenlijk dus een heel mooi inkijkje. Zonder dat je, ik heb daar een test voor. Die kun je trouwens via mijn website ook gewoon gratis doen. Die geven eigenlijk een heel mooi inkijkje in wat jij doet zonder dat je dat zelf hoeft te weten. Dus je geeft zelf gewoon antwoord op vragen van ik vind het makkelijk om geld uit te lenen bijvoorbeeld. En op basis daarvan krijg je dus een score die laat zien wat bij jou actief is. En als je dat weet, dan heb je eigenlijk iets tastbaars om aan de slag te gaan met die patronen. En ja, ik zei het in het begin al, ik wist dus helemaal niet dat de manier waarop ik dacht dat dat niet standaard was, dat het niet gewoon was hoe het werkte. En dat is eigenlijk met heel veel dingen zo, of dat nu ondernemerschap is of het leven in het algemeen of geld. Ja, je weet je eigen visie, maar hoeveel mensen zijn zich er echt dagelijks bewust van? Ja, dit is gewoon de manier waarop ik kijk. Ik kan morgen anders kijken en iemand anders kan ook anders kijken. Dus die geldarchetypen helpen daar heel goed mee om een soort inkijkje, of eigenlijk een snelle route naar je patronen, je eigen blinde vlekken. En ik combineer die twee dus wel met financiële strategieën en gewoon praktisch over geld. Maar dan kom je eigenlijk bij de tweede stap, het praktisch over geld. Ja, je hebt natuurlijk, je kan een financiële strategie geven. Ik kan bijvoorbeeld tegen jou zeggen, nou, ik heb hier 10 manieren om extra inkomsten te krijgen, om extra inkomstenstromen op te bouwen. Ga er maar mee aan de gang. Zeg ik dat tegen 10 mensen, krijg ik 10 verschillende resultaten. Dat heeft te maken met die overtuigingen, maar het heeft ook te maken met een stukje persoonlijke energie. De een die heeft gewoon niet de batterij, laat ik het zo maar zeggen, om bijvoorbeeld die dingen in een week eruit te rammen. En de ander weer wel. En als je niet rekening houdt met dat soort dingen, met die persoonlijke energie en met die overtuigingen, ja, dan is, in mijn ervaring is eigenlijk het enige wat je doet, is mensen een beetje de ellende in helpen. Want 1 of 2 pikken het op en de rest niet. En die voelen zich vervelend omdat ze zien dat een ander het wel doet en dat het bij hen niet lukt.
Oh, wat een mooie benadering. Maar dan vraag ik me af, hè, kijken of ik dat goed denk. Dat toen jij vertelde over die archetypen, als ik het goed begrijp, zegt dat dus iets over jouw onbewuste gedrag en hoe je denkt en omgaat met geld. En dan heb je de 3 dominante archetypen die dan naar voren komen. Als je nou denkt van ja, maar ik wil zo graag naar financiële vrijheid, hè, mijn definitie van financiële vrijheid. Is er dan een soort van ideale combinatie van archetypen die dat heel erg helpt om dat te bereiken?
Ja, dat is een hele mooie vraag. Nee, er is geen ideale combinatie, maar elk archetype heeft zijn kwaliteiten en zijn uitdagingen. En eigenlijk is altijd de ideaallijn is te vinden op maximaal gebruik maken van de kwaliteiten en de uitdagingen, ja, minimaliseren of in ieder geval gaan herkennen, zodat je dus ook andere acties kunt ondernemen. En wat je gewoon heel vaak ziet is dat mensen dus, ja, heen en weer zweven, dat ze van het ene uiterste in het andere uiterste gaan, of dat ze heel vaak ook bepaalde kwaliteiten helemaal niet onderkennen als kwaliteiten. Dat zie ik bijvoorbeeld heel veel in de wat meer creatieve branche. Daar heersen toch een heleboel stereotype beelden over waar je geld mee mag verdienen. En dus ook wel dat stukje van, oh, maar het is toch leuk, oh, het is toch een talent. Nou, dan moet je er maar vooral niks mee verdienen. Waardoor eigenlijk die creativiteit niet meer wordt gezien als een kwaliteit die je ontzettend goed kan inzetten in het ondernemerschap. Want het is eigenlijk, ja, het valt in de hobbycategorie. Of ja, je hebt het nu eenmaal. Dus ja, het is heel normaal. Dus iedereen zal dat wel hebben. Dus de ideaallijn zit hem echt in die combinatie. Dus de kwaliteiten heel helder krijgen en ook echt gaan inzetten. Ook in jouw combinatie. En gewoon heel bewust zijn van die uitdagingen.
Ja, ik kan me ook best voorstellen dat de aanname is dat je daar niet zoveel geld voor kan vragen, omdat het bijna moeiteloos voelt waar je goed in bent. En waar je goed in bent, dan ja, dat gaat bijna vanzelf, zeg maar. En eigenlijk wat daarachter zit, is dan misschien wel nog de aanname van je moet hard werken om geld te verdienen.
Klopt. Terwijl eigenlijk als jij, nou stel je voor je moet een, nou ik heb wel eens van die rugpijn, heb ik een rugmassage. Dan heb ik veel liever iemand die dat heel makkelijk afgaat, die van nature al, ja, die handen bewijzen van geleid worden van hoe het werkt, dan iemand die een 10 op zijn toets heeft gehad, omdat hij daar keihard voor heeft moeten leren en dat het allemaal uit het hoofd is gekomen. Dus als je kijkt naar wie je het liefst inschakelt, dan schakel je eigenlijk ook heel vaak liever de natuurtalenten in. Die vervolgens, ik bedoel, een talent is één ding. Daarna zit er vaak ook nog wel een heleboel oefening aan om dat te verfijnen. Maar eigenlijk heb je toch liever degene die met de basis al met een brok talent zit, dat verder heeft uitgewerkt, dan iemand die eigenlijk heel hard heeft moeten werken om op de basislijn van die ander te komen.
Ja, en nou noemde je net al van nou, het is ook wel erg afhankelijk van hoe je als persoon bent, hè, qua energie. Hoe zou jij met zo'n financiële strategie omgaan als je dat aangereikt krijgt? Kom je dan een beetje op het terrein van de human design?
Ja, klopt, ja.
Ja, en kun je voor degenen die nooit van human design hebben gehoord, kun je een beetje uitleggen wat dat is en wat je ermee kan?
Ja, dat is een hele goede vraag. Ik heb wel eens een podcastaflevering gemaakt met Human Design in 5 minuten. Ik denk niet dat het me in 5 minuten is gelukt. Het is eigenlijk een combinatie van de Oosterse en Westerse wetenschappen, waarbij de stromen van jouw energie worden eigenlijk weergegeven in een plaatje. En dat wordt gedaan op basis van je geboorte, tijd, datum en plaats. Dus het is een soort blauwdruk van de manier waarop de energie in de lucht was. Dus de planeten stonden op het moment dat jij geboren was, bent. En ik moet heel eerlijk zeggen, toen ik er voor het eerst mee in aanraking kwam, toen dacht ik bedoel, ik heb een wetenschappelijke achtergrond. Ik hou van praktisch, ik hou van meetbaar. Ik dacht, ik zal eens even laten zien dat hier helemaal geen bal van klopt. Nou, dat is me niet gelukt. En met elke, ja, ik werk er nu zoveel mee. Elke keer word ik er weer in bevestigd hoeveel helderheid het geeft. Maar het idee is in ieder geval, je hebt allemaal energiecentra in je lichaam en die zien er voor iedereen anders uit. En zo zijn er bijvoorbeeld mensen met een soort batterijtje die als zij dingen doen die ze leuk vinden, die kunnen dan eigenlijk oneindig doorgaan. Maar er zijn bijvoorbeeld ook mensen die krijgen gewoon een potje energie mee en aan het einde van de dag is het op. En soms wat eerder als de dag bijvoorbeeld wat minder soepel verloopt. En wat je heel veel ziet, is zeg maar de mensen met het batterijtje. Dat is eigenlijk een beetje waar de maatschappij op ingericht is. Dat past ook heel goed bij, ja, gewoon even doorzetten, even je schouders eronder, even zeg maar van 9 tot 5 werken en daarna ook nog alle energie hebben voor een sociaal leven enzovoorts. Maar dat geldt maar voor een gedeelte van de mensen. Dus wat je eigenlijk krijgt, is een soort maatschappij waarin we onszelf moeten bewijzen, waarin we vooral hard moeten werken. Waarin iedereen eigenlijk een beetje hetzelfde zou moeten zijn, op hetzelfde ritme zou moeten leven, op dezelfde manier. Terwijl in de praktijk, denk ik, dat zullen mensen ook wel zien als ze om zich heen kijken. In de praktijk is dat eigenlijk helemaal niet zo. De een die gaat inderdaad oneindig door, en de ander die, ja, die heeft zijn vlagen, zeg maar. En dat is dan ook weer zoiets wat ik dan best wel een beetje jammer vind. Op het moment, ja, dat is zo'n uitspraak of zo van if you judge a fish by, nou ja, als je een vis beoordeelt op of die in een boom kan klimmen, ja, dan zal je altijd denken dat is een waardeloze vis, want hij kan niet in een boom klimmen. En zo doen we dat eigenlijk ook een beetje. We doen het met geld, maar we doen het ook met allerlei andere dingen toch wel in deze maatschappij. Op basis van een soort gemiddelde, waar er eigenlijk nog niet eens, ja, waar nog niet eens de helft van de mensen aan kan voldoen.
Dus eigenlijk ook in het schoolsysteem, in het onderwijs, is dat natuurlijk ook zo, dat je op een bepaalde manier die stappen moet doorlopen en op een bepaalde manier je dingen moet leren of aan de antwoorden moet komen.
Ja,
En anders ben je afwijkend.
nou, dan is het een hele lange leidersweg voordat je zeg maar onder de leerplicht uit bent en je mag je eigen pad gaan lopen. Ja.
Precies. Hey, en die het type wat eigenlijk het meest voorkomt, hè, is dat de generator? Is dat
Ja.
human design type wat het meest voorkomt?
Ja, je hebt eigenlijk generators en manifesting generators, die zijn samen 70%. En dan is, zoals ik het zie, is de generator echt een beetje dat prototype van volgens ja, het hard werken voor je geld enzovoorts. En de manifesting generator die kan dat ook, maar die heeft vaak veel minder focus en zo. Dus dat zijn toch vaak wel de mensen die dan weer te horen krijgen: ja, maar je hebt A gezegd, nu moet je ook B zeggen. Oh, je moet het wel helemaal afmaken. En die weer daar niet aan kunnen voldoen. Dus dat zijn wel de mensen ook met dat batterijtje, die het eigenlijk ook heel lang best wel de schijn ophouden, maar die zijn weer niet zo. Niet volgens de standaard manier gefocust.
En welk type wijkt er nog het meest af van de generator?
Ja, eigenlijk heb je de reflectors, projectors en de manifestors. Dat zijn eigenlijk de andere types. En het ligt een beetje aan de specifieke indeling van zo'n chart. Maar eigenlijk zijn dat allemaal types zonder dat batterijtje wat vanzelf oplaadt. Dus als je het kijkt in percentages, dan heb je dus pak een beet 70%. Mensen met een batterijtje, waarbij het ook nog eens zo is dat als zij niet doen wat ze leuk vinden, dan lopen ze ook leeg. Dus daar zie je heel veel die burn-outs allemaal komen. Mensen die wel kunnen, Maar op een gegeven moment er tegenaan lopen dat ze gewoon helemaal leeg zijn. En dat heeft er dus alles mee te maken dat ze dus niet bij zichzelf hebben gecheckt: is dit eigenlijk wel wat ik wil doen? En, maar je hebt dus ook 30% die dat niet heeft en die wel mee moet draaien in de rest van de maatschappij.
Ja, en afhankelijk van hè, welk type jij eigenlijk bent, is er een soort van optimale strategie. Dus als stel dat je een generator bent, waar doe je dan goed aan als het gaat over energie in combinatie met geld?
Ja, eigenlijk hebben alle types hebben inderdaad een strategie. Voor generators en manifesting generators is dat wait to respond. En daarbij is eigenlijk het idee, je hoeft niet zelf te initiëren, maar je reageert op de prikkels uit je omgeving. En die laat je vervolgens langs je autoriteit gaan. Dus heb jij bijvoorbeeld sacrale autoriteit, dan ga je heel goed op ja en nee vragen. En dan kan je bijvoorbeeld, nou dan weet ik veel, er komt een idee langs, ik moet vanavond weer eten. Dat idee komt bij mij heel vaak langs. En dan is het bijvoorbeeld pizza of patat. Dan is niet wat ga ik eten. Daar kan ik helemaal niks mee. Maar pizza of patat kan ik wel wat mee. Of broccoli of pizza of iets daarvan. Dus er komt een prikkel binnen en daar reageer je vervolgens op volgens je autoriteit. Voor projectors is dat wait for the invitation, wachten op de uitnodiging. Wat je heel vaak ziet is projectors die lopen eigenlijk, ja, die kunnen als het ware een beetje in de toekomst kijken. Dus die zien patronen, zijn heel scherp op wat er gebeurt. In de maatschappij, in het geheel, waardoor zij bepaalde dingen zien en die ook vaak willen delen. Maar omdat ze daar een beetje in voorop lopen, zitten mensen daar heel vaak niet op te wachten. En dan gaan zij dus wel delen en dan denken ze van nou, dan gaan we dit nu doen of dan gebeurt het zo. En dan krijgen ze eigenlijk een beetje deksel op hun neus. Dus voor hen is het weer heel belangrijk om de juiste mensen om zich heen te verzamelen, die dat op waarde schatten en die het dus ook fijn vinden om. Ja, om die openstaan voor wat diegene te vertellen heeft.
Zijn dat dan vaak ook projectors of niet?
Dat zijn de projectors, ja.
Nee, maar de mensen die ze dan om zich
Oh,
heen
die.
moeten verzamelen.
Nee, niet eens altijd. Ik werk in mijn programma natuurlijk ook met Human Design. Nou ja, eigenlijk waar we het nu over hebben, dat combineer ik. En ik ben zelf dus manifesting generator. En wat ik heel erg merk, is dat ik steeds meer projectors in mijn veld krijg. Dus ik kan me heel goed voorstellen, dat is gewoon even een theorie, dat bijvoorbeeld manifesting generators, die heel veel verschillende dingen leuk vinden en die eigenlijk ergens door geprikkeld moeten worden, niet eens snappen waarom, maar daar toch achteraan gaan, die dan zeg maar ja, die ongehechtheid daarin hebben om te denken, oh, dit ken ik nog helemaal niet, ik ga dat onderzoeken. Ik denk dat die daar ook heel erg voor openstaan. Maar het hangt natuurlijk ook heel erg van de persoon af en precies. Ja, hoe jouw energie werkt. Maar als ik kijk naar ook de verhouding, projectors, dat is ongeveer 20% van de mensheid. Ja, dan zou ik me ook heel goed voor kunnen stellen dat vooral de andere types daar aanhaken. Dit zijn een beetje de gidsen van het geheel. Ja, je hebt soms een hele groep ergens en die hebben maar één gids nodig.
En dan volgen ze.
Ja, dus ik kan me wel voorstellen, voor herkenning is het misschien fijn om als projector bij projectors aan te haken. Maar ik denk dat juist ook de andere groepen daar heel veel baat bij kunnen hebben.
Ja, nou ben ik wel heel nieuwsgierig. En toen jij vertelde over die generators, wat er 70% is van de bevolking die eigenlijk binnen dat type valt. Dus die generator die doet er eigenlijk goed aan om af te wachten wat er op het pad komt. En als je dan die twee keuzes hebt, dan kies je vanuit een soort van gevoel dat het A of B moet zijn voor jou. Maar hoe zit dat dan met de generators die echt op zoek zijn naar, ja, wat wil ik nou eigenlijk echt doen? Een deel van mijn doelgroep bestaat uit mensen die een carrière switch willen maken. Dus die doen al jaren werk wat ze helemaal niet leuk vinden, maar weten daar heel goed in door te zetten, wat dus past in het plaatje van de generator. Maar wat als je dus weet dat je op een pad zit, wat gewoon niet bij jou past? Dit is het niet, maar wat is het dan wel? Want dan ga je natuurlijk wel ook nadenken over, ja, maar wat zou ik eigenlijk meer willen ervaren? Wat vind ik belangrijk? En al dat soort vragen. Maar dan ben je juist wel een soort van vooruit aan het werken en kijken, in plaats van dat je een soort van afwachtend bent. Want dat is vaak de strategie die mensen al jarenlang gehanteerd hebben, waardoor ze steeds dingen op hun pad krijgen die een beetje lijken op, nou ja, wat ze al kennen. Hoe zie jij
Ja,
dat?
Nou ja, ik snap dat je het zegt, want wait to respond, dat klinkt heel passief. Dat klinkt inderdaad van, nou, ik ga nu zitten wachten wat er komt. Ik zie het zelf wel zo als juist wel aan de slag gaan. Dus juist wel bijvoorbeeld een podcast luisteren, een boek lezen, met mensen gaan praten en dan daar kijken waar je op aanhaakt en dan daarop doorpakken. Want dat
Ja.
gebeurt vaak niet. Mensen gaan soms wel nog een beetje om zich heen kijken. Dat vinden ze dan al een hele stap, omdat ze dat nog niet hebben gedaan. Maar
Ja.
pak er dan eens op door. Ga dan bijvoorbeeld eens een cursus doen in zo'n onderwerp wat je interessant vindt. Of ga eens echt met iemand praten die bijvoorbeeld doet wat jou wel heel leuk lijkt, maar waarvan jij denkt, daar is geen geld in te verdienen. Maar pak dan die stap eens door. Maar ga je vooral wel verdiepen in allerlei dingen. Pak dat ook gewoon breed aan. En wees je dan heel bewust van waar je op aanhaakt.
Ja, en durf dan inderdaad door te pakken. Ja, want ik check dat even bij. Ik ben zelf een generator en ik
Ja.
werk natuurlijk met mensen die juist hun soort van pad zoeken. En ik stimuleer ook heel erg dat mensen gewoon echt stilstaan bij wat ze belangrijk vinden, maar ook vooral in actie komen. Dus het is niet alleen maar nadenken, maar inderdaad ook leren om je gevoel te vertrouwen door ook dingen te doen. En dan kijken wat eigenlijk de feedback is of het resultaat ervan. Maar dat klopt dus wel helemaal met wat jij nu vertelt. En waar ik ook nieuwsgierig naar ben, want jij zei net, ik ben eigenlijk een wetenschapper. Dus in het begin dacht ik, nou, ik ga even laten zien dat human design, dat daar helemaal niks van klopt. Maar ik kan me zo voorstellen dat mensen die nog nooit van human design hebben gehoord, en die nu net naar dit onderdeel luisteren, dat ze denken van jeetje, man, waar gaat het eigenlijk over? Maar hoe kom je dan van iemand die heel ja, vanuit de wetenschap komt? Hoe komt het dan dat jij helemaal zo overtuigd bent geraakt dat je dit ook gewoon onderdeel hebt gemaakt van hoe jij mensen nu helpt?
Ja, ik zie dat het werkt. En ik ben wat dat betreft, en dat zou je ook terug kunnen zien in mijn design. Ik ben best wel. Eigenlijk is mijn meest onderliggende focus onder alles, is zoveel mogelijk vrijheid creëren. In mijn eigen leven, bij andere mensen enzovoorts. En als dat je onderliggende doel is, dan kan je het je eigenlijk niet veroorloven om je vast te staren of je vast te zetten op één ding. Dus heel kort door de bocht gezegd, ik test allerlei dingen en ik kijk, levert dit wat op? Heb ik hier iets aan? Is dit een hele goede tool voor in mijn toolbox? En als dat zo is, ja, dan kan het me eigenlijk niet schelen of dat een mannetje uit die maan dat heeft gebracht, of dat het ergens in een oud geschrift staat van 80.000 jaar terug. Als het werkt, dan werkt het. En als het het leven makkelijker maakt, dan maakt het het leven makkelijker. Nou, is er niks wat ik op die manier gebruik als dit is helemaal onfeilbaar en er is helemaal. Het is voor mij wel allemaal interpretatie. Dus het zijn eigenlijk allemaal dingen die je ergens vandaan haalt, waar een bepaalde logica in zit. En waarvan je dan vervolgens kunt gaan kijken, werkt dit voor mij ook? En hoe kan ik dit het beste toepassen? Want het is natuurlijk niet. Ja, hoe kan ik dat? Nou ja, als je een som op een rekenmachine maakt, daar is geen ander antwoord mogelijk. Dat is het gewoon. Als jij een design ziet, dan kan iedereen daar een bepaalde interpretatie bij hebben. Het is geen exacte wetenschap op die manier. En ik denk ook dat je het altijd zo moet beschouwen. Maar dat is eigenlijk ook met, ja, een hele mindset-verhaal. Er is niet één waarheid. Er zijn allerlei versies. En het is aan jou eigenlijk om te kijken, wat helpt mij het meest? En wat zijn de dingen waar ik tegenaan loop? Wat blokkeert me? En wat zou voor mij een goed medicijn zijn, als het ware, om voorbij die blokkade te gaan en te kijken wat er nog meer in het leven is.
Ja, en heb jij ook een voorbeeld of van jezelf of iemand die je geholpen hebt waarbij je heel duidelijk zag dat juist door die input vanuit human design, dat daardoor echt verandering mogelijk was?
Ja, ik heb het sowieso bij mezelf, merk ik het heel erg. En om dat gewoon even heel kort te pakken, is het. Als je weet hoe je zelf in elkaar zit en je gaat daar meer naar handelen, dan zul je ook merken dat het makkelijker gaat. Dus ik ben iemand, ik sta heel erg open. En ik ben iemand die heel veel tijd en ruimte voor zichzelf nodig heeft. En dat vond ik eerst nog wel eens ingewikkeld, want dan kun je soms overweldigd raken door andere mensen. En dan denk je, ga allemaal weg. Maar
Ja.
ga allemaal weg is niet hetzelfde als, oh, ik neem bewust even de tijd voor mezelf, zodat ik weet hoe ik ergens in sta en dat ik vanuit daar ga handelen. Dat is
Ja.
eigenlijk een soort pleister, een soort reparatie achteraf, terwijl
Ja.
je aan de voorkant wil staan en bepaalde dingen over mezelf op die manier ontdekken en eigenlijk ook heel, ja, gewoon op een plaatje zien. Dat heeft me wel een soort toestemming gegeven om daar ook veel meer mee te experimenteren en ook te merken dat dat werkt. En als ik kijk naar mijn klanten, als het gaat om geld, dan heb je toch heel vaak de standaardbeelden die heersen. Dus of je moet heel hard werken voor je geld. Of je ziet bijvoorbeeld iemand die roept op Instagram: nou, ik ga jou binnen 3 weken aan 10k maanden helpen. En daarna ga je door naar 100k maanden. En als, nou ja, met de impliciete boodschap: als dat je niet lukt, dan ben je dus best wel een beetje een nozem. Wat ik heel veel heb gemerkt bij mijn klanten, zeker bij de projectors, is gewoon de last die al van hun schouders valt. Als ze dus weten dat zij anders in elkaar zitten en dat dus het hard werken voor hun geld, wat ze vaak hun hele jeugd hebben gehoord en daarna ook nog allemaal bevestigd hebben gezien, dat dat helemaal niet voor hen werkt. Of voor sommige mensen dat het, ja, zeg maar het podium pakken het helemaal niet is. Eigenlijk de standaard dingen die je dan ziet, of je moet heel groot zijn, of je moet dat harde werken. En dat zij dan denken van ja, maar dat zit er bij mij gewoon niet in. Dat kost me zoveel energie. Dit lukt me niet. Dit kan ik niet. Gaat eigenlijk alleen maar in een soort neerwaartse spiraal. Terwijl ja, dat klopt. Dat stukje kan jij niet. Maar dat betekent niet dat je niet gewoon een overvloedig leven kunt leiden. Maar dan moet je gewoon je eigen gebruiksaanwijzing voor gebruiken. En daarin is human design. Dat geeft zo'n bevrijding bij die mensen. Oh, dit werkt gewoon zo. Ook moet gewoon iets anders aanpakken. Ook moet gewoon. Het zijn vaak ook helemaal geen grote dingen. Het is vaak gewoon een soort kleine tweak in je marketing of een kleine aanpassing in wat je doet op social media. Het zijn vaak helemaal geen grote dingen. Maar het zijn wel de dingen waarbij je dus het verschil maakt tussen of het gevoel hebben dat je, ja, dat je niet goed genoeg bent. Of in één keer denken: wacht eens even, ik heb hier een heel bijzonder goud in handen. Wat lang niet iedereen heeft, maar wat wel iedereen kan gebruiken.
En als je kijkt naar wat human design ook voor jouw eigen keuzes heeft betekend in, nou, als het gaat om geld verdienen of geld uitgeven of geld behouden. Wat heeft het dan vooral veranderd?
Ja, vind ik een mooie vraag. Ik zou niet eens weten of Human Design daar heel veel in veranderd heeft. Wel in de manier waarop ik mijn bedrijf run. Het soort diensten wat ik aanbied, de manier waarop ik het doe, daar heeft het een heleboel in veranderd. Als ik kijk naar de manier van met geld omgaan, dus echt het uitgeven of het verdienen of het, ja, het managen, dat heeft voor mij veel meer met de geldarchetype te maken. Toch wel dat ik daar veel meer in de kwaliteit ben gaan zitten van de schatbewaarder. Maar dat ik zeg maar de krapte achter me heb gelaten door juist de sjeu van die levensgenieter erbij te halen. En visionair is er eentje waar ik ook heel hoog op score. Die is echt heel erg gericht op iets, ja, iets neerzetten waar heel veel mensen wat aan hebben. En dat is ook wel iets waar ik heel erg op in heb getapt. Met het uitzetten van mijn missie: 1 miljoen vrouwen helpen financieel vrij te worden. Dus de balans daarin creëren heeft eigenlijk veel meer gedaan voor de manier waarop ik met geld omga en hoe ik dat ook groter durf te bekijken en hoe ik daar ook minder die gehechtheid in heb, in echt dat strak vasthouden aan die zekerheid. En veel meer, oh, dat is trouwens misschien wel een linkje met Human Design, wel veel meer voel ik dat ik dit moet doen. En dan ga ik het ook doen. Dus Human Design, nou, dat lag voor mij echt niet voor de hand om daar wat mee te gaan doen. Maar ik heb daar wel de eerste cursus die ik daarin deed, die was, weet ik veel, was wel €1500 of zo. Toen heb ik wel gedacht van, oh, dat moet ik doen. En dan ben ik het ook gaan doen. En later, toen ik dit dus wist, toen ik die cursus gedaan had, ben ik dat dus ook bewuster gaan toepassen. Ja.
Mooi. Hey, en is het dan zo dat de geldarchetype van jou nu, die combinatie van die drie, dat dat eigenlijk nog hetzelfde is als jaren geleden, alleen dat je nu meer de kracht van je archetype inzet en daar meer ruimte aan geeft? Of is jouw archetype ook veranderd, de dominante archetype?
Nee, de dominante archetypen die blijven wel min of meer hetzelfde. Ik had altijd een gedeelde derde plek, zeg maar. En daar merk ik af en toe een beetje een shift in. Maar het zijn toch wel die patronen die erin zitten. Die zitten er vaak zo diep in. Ja, dat niet zomaar verandert. Dat is ook een onderdeel bijna van je persoonlijkheid. En het is wel, hoe je ermee omgaat. Ja, dat maakt eigenlijk het verschil in het resultaat. Want daarom zeg ik ook altijd, er zijn geen archetypen die beter zijn dan de anderen. Of types die meer geschikt zijn om veel geld te verdienen of om een leuk leven te hebben. Maar het is echt wat je ermee doet. Want soms dan krijg ik wel eens mensen die zeggen, ik vind dat type superleuk, ik wil dat worden. Ja, zo werkt het niet. Maar wat ik bijvoorbeeld zelf wel doe, en daar word je makkelijker in als je hier vaker mee werkt. Dat ik bij sommige, ja, bepaalde gelegenheden bijvoorbeeld, dat ik denk, oh, nu vind ik het wel heel mooi om eens even extra in te tappen op een ander type, waar ik zelf misschien veel minder bekend mee ben, waar ik zelf minder hoog op score. Maar dat dat bijvoorbeeld ja, een mooie manier is om te verbinden met mijn klanten, of dat ik dat bijvoorbeeld in mijn marketing gebruik. Want ook daarin, ja, als ik gewoon heel praktisch voorbeeld, als ik een cursuspagina heb waarin ik zeg maar 80% heb over zoveel uren krijg je en zoveel modules en zoveel dit en zoveel dat, dan spreek ik de schatbewaarder aan. Doe ik in één zinnetje, dit is de allersnelste manier om rijk te worden, dan spreek ik weer een heel ander publiek aan. Dus je kunt daar dan wel steeds meer mee gaan spelen op een manier die ja, of voor jezelf heel verrijkend kan zijn, heel leuk kan zijn, om bepaalde kanten van jezelf ook weer te ontwikkelen. Of die juist ook weer bepaalde klanten kunnen aantrekken.
Ja, dat is wel heel interessant. Ik had toevallig gisteren een gesprek met iemand die gespecialiseerd was in, in communicatie. En die ook onderscheid maakt in, ook in types, in persoonlijkheden eigenlijk. En hoe zij communiceren en wat voor woorden ze gebruiken. En welke betekenis ze geven aan bepaalde woorden, terwijl een ander type een andere betekenis geeft aan hetzelfde woord. En dus er kwam inderdaad ook met, het ene type is heel erg van het directe communiceren. Want ja, weet je, dat is open en eerlijk, terwijl iemand anders direct kan zien als aanvallend en scherp. Maar afhankelijk van als je dat doorhebt, dat jouw preferente manier van communiceren is en je weet eigenlijk die andere taal ook in te zetten, dan is dat superkrachtig. En dat is eigenlijk ook wat jij zegt. Er zijn zoveel archetypen, dus eigenlijk verschillende manieren van benaderen. Je taal kan je daarop aanpassen voor het doel wat het dan eigenlijk dient. Gewoon wetende van, nou, ik heb voorkeur voor deze stijl, maar wetende dat iedereen daar verschillend in is en ik wil ook de andere mensen kunnen aanspreken, kan ik ook dat stukje van mij ook op die manier brengen. En met andere woorden en andere zinnetjes, of eigenlijk de aandacht verleggen naar iets anders. Dat is eigenlijk wat je zegt.
Ja, en dat is ook het leuke eraan, want ik hou gewoon heel erg van het praktische. En dit soort dingen kunnen heel snel een beetje ongrijpbaar worden. Dat is van, oh, leuk om te weten, maar wat kan ik ermee? Maar als ik dan kijk naar wat jij ook doet, als jij generators aan wilt spreken, dan doe je dat op een andere manier. Dan zijn er andere voorbeelden voor nodig dan bijvoorbeeld een projector. En eigenlijk wil je zoveel mogelijk mensen helpen. Je wilt zoveel mogelijk mensen uit die situatie krijgen en gewoon weer met perspectief. Dus je wilt ze allemaal aanspreken. En als je daar, als je dat niet helemaal bewust doet, dan wordt het vaak een beetje een verhaal waarmee je iedereen aan wilt spreken en niemand ermee aanspreekt. Maar als je daar wel bewust mee omgaat, en het is dan heel praktisch, maar dan doe je dingen in de indeling, zeg maar, dat je bepaalde vlakken maakt waarbij de ene generator zich aangesproken voelt en bij de andere projector. Dan pak je veel meer mensen mee, maar je pakt ze ook echt mee. Je pakt ze echt op herkenning, waardoor ze ook denken van, oh, maar dit is precies wat ik bedoel. En ik kan daar dus uitkomen. Ik kan dus eigenlijk gewoon, ja, buiten wat de maatschappij dan logisch vindt, het hard werken en maar gewoon doorgaan, doorgaan, doorgaan. En je bent een aansteller als je op je 25ste in een burn-out zit. Nee, dit kan gewoon en het kan ook anders.
Ja, precies. Wat supermooi. Dan heb jij een missie van 1 miljoen vrouwen financieel onafhankelijk. Een mooie grote
Financieel
missie.
vrij. Ik
Is heel
maak wel
vrij.
altijd. Ja, kijk, onafhankelijk zit nog steeds afhankelijk in. En taal is ook ontzettend belangrijk in dit soort dingen. Dus ik ga altijd voor financieel vrij.
Financieel vrij. Wat betekent financiële vrijheid voor jou persoonlijk?
Voor mij persoonlijk is het doen wat ik leuk vind, daar impact mee maken en een overvloedig leven leiden. En dat gaat voor mij wel echt voorbij aan geld. Dat is ook een bepaalde rijkdom in energie, in tijd, in plezier. En dat is ook wel een van de redenen dat ik, los van dat afhankelijk waar ik niet van hou, dat het afhankelijk onafhankelijk is. Maar vrijheid is voor iedereen wat anders. En voor de een is het alleen op vakantie gaan terwijl je thuis 5 kinderen hebt zitten. En voor de andere is het juist met al die kinderen mee op vakantie gaan. En dan hebben we ook nog het collectieve beeld van vrijheid. Van, oh, dan moet je niet meer gaan werken voor je geld en dan komt het allemaal binnen. Ja, mijn werk, ik zou echt niet zonder willen. Voor mij is het ultieme vrijheid, zoals een dag als vandaag. Mijn man is naar zijn werk, mijn kind is bij de beppe, bij de oma. En ik kan gewoon de hele dag, nou, ik zit hier nu lekker met jou te praten. En ik kan verder gewoon eigenlijk de hele dag doen wat ik wil. En wat ik wil, dat is een podcast opnemen, dat is iets delen, dat is wat moois maken. Ja, dat is voor mij vrijheid, dat bestaan. En dat is voor iedereen wat anders.
Ja, super. En kies je bewust, ja, je kiest wel bewust, denk ik, voor vrouwen, maar waarom kies je bewust om dat met vrouwen te bereiken, die missie?
Omdat bij vrouwen toch nog daar zit een achterstand in. We zitten nog steeds met een enorme loonkloof. Er zitten nog steeds bepaalde stereotype beelden op wat vrouwen mogen en kunnen en wat mannen mogen en kunnen. Je ziet dat dat al heel jong begint. Ik bedoel, bij kinderen, bij meisjes is het, oh wat een mooi meisje, oh wat een lief meisje. En bij jongens is het heel vaak stoer of wat kan je dat goed enzovoort. Zit het veel meer op kwaliteiten dan op uiterlijk. Ik zie het ook gewoon nog in de maatschappij dat je heel vaak nog. Ja, het kan zijn dat ik mijn hele leven in dorpjes heb gewoond. Dat zal ik even een kleine disclaimer. Maar dat gewoon ook jonge vrouwen van nu nog in de situatie zitten dat hun vriend, meestal niet getrouwd, die heeft dan een huis en de hypotheek. En dan doen zij bijvoorbeeld de boodschappen met hun inkomen. In sommige gevallen wordt dat inkomen ook nog gestort op een gezamenlijke rekening of bij die man. En over het al gewoon heel praktisch. Ik kan soms, ja, misschien is dat soms direct, maar. Vrouwen leven meestal langer. En ik geloof dat inmiddels 1 op de 3 relaties sneuvelen. Dus er zijn gewoon een heleboel mogelijkheden voor vrouwen om alleen achter te blijven. Terwijl ze dan vaak geen kennis hebben van geld, hoe het werkt. Ze hebben vaak part-time inkomen. Ze hebben vaak ook geen of weinig pensioenopbouw. Ze hebben wel vaak zorg voor kinderen. Dus dan komen er allerlei factoren bij elkaar. Waardoor je ook heel vaak ziet dat weer vrouwen na een relatiebreuk minimaal 1 jaar eerst in de bijstand belanden. Dat hele verhaal, dat mag van mij wel anders. Ik denk dat daar ook een hele grote verantwoordelijkheid voor vrouwen ligt. Ik denk ook dat er heel veel vrouwen zijn die het wel prima vinden. Die dan, ja, zeg maar de zogenaamde deeltijdprinsesjes, zoals ze dan in Nederland genoemd worden. Die dan niet verder nadenken. Maar zolang daar ook niks over verteld wordt, dan heb je ook niet altijd door wat de impact is. Dat je ook te maken hebt met een pensioen. Dat het niet zo is dat als jij stopt met werken, dat het dan vanzelf ergens uit de lucht komt vallen. Dus dat is voor mij een heel groot onderdeel. Nou had ik natuurlijk ook kunnen zeggen, ik vind het al fantastisch als dat met 20 vrouwen lukt. Maar ja, ik heb een dochtertje van inmiddels 3. En als ik zie hoe weinig er aan financiële educatie wordt gedaan, zeg maar vanuit scholen, maar ook in de hele maatschappij, hoe we daar dan nog in achterlopen, dan denk ik, ja, ik wil echt wel dat zij in een andere wereld opgroeit dan de wereld zoals die nu is. En dan hoef ik natuurlijk niet aan te komen kakken met 20 mensen. Dan moet er echt wel een groter effect zijn om ook te zeggen van, nou, we pakken het lessenplan op school aan. We gaan op al die lagen wat doen. En vandaar ook dat ik denk, ja, dan moet ik het maar gewoon groots aanpakken. Want als, ja, ik vind toch altijd wel, als je een bepaalde verandering wilt, dan kun je gaan zitten wachten totdat die komt. Of je kunt je best gaan doen. En misschien kom ik in mijn hele leven niet aan die 1 miljoen vrouwen. Maar dat zal niet zijn vanwege een gebrek aan proberen.
Ja, je gaat er wel gewoon voor.
Ik ga er wel gewoon voor.
Ja, supermooi. Hey, nou zag ik van de week een post van jou voorbij komen of een Instagram story volgens mij. En jij liet een liedje horen en jij vroeg, waar ben ik? En ik dacht, Tony Robbins. En dat was nog zo ook. En ik heb jou toen eventjes een berichtje gestuurd en toen zei je dat je naar hem toe ging naar zijn studio. Ik ben natuurlijk heel benieuwd, wat ga je doen in zijn studio?
Ja, dat klopt. Ik vond het heel grappig. Jij reageerde inderdaad. En een vriendin van mij, die toevallig met mij eens een keer iets van Tony Robbins heeft gedaan, die reageerde. Die herkende het liedje meteen. En ik dacht van, 2 mensen maar? Maar ja, het is gewoon zo. Als je bij zo'n event bent, dan speelt hij dat liedje zo vaak dat je misschien voor je idee dat de hele wereld dat gehoord heeft. Ik ga in augustus ga ik de Business Mastery volgen. Ik heb me daar ooit in 2019 al voor opgegeven. En toen kwam er iets wereldwijds tussendoor, waardoor er geen opties meer waren voor dat soort grootschalige evenementen. En omdat dat dus toen niet door is gegaan, heb ik het kunnen regelen dat ik live aanwezig mag zijn in zijn studio. Terwijl de Business Mastery eigenlijk wordt uitgezonden, waar andere mensen weer online aan mee kunnen doen. Ja, dan
Wow.
heeft hij daar ook wel eens studiopubliek. En meestal zijn dat zijn platinum members. Ik ben geen platinum member, maar ik mag daar wel bij zitten.
Wat gaat
Dus terwijl iedereen dat dan thuis kan volgen, ja, ben ik daar in Amerika om dat gewoon op normale tijdstippen. Dat vind ik
ja,
wel heel fijn, want ik heb hem
ook
dus een keer.
dat.
Ik heb hem wel eens in Nederland gevolgd in een vakantiehuisje en dan online. Maar ja, ik lig gewoon 10 uur, 11 uur lig ik echt op apengapen. En dan is hij pas
Ja.
net op stoom gekomen, want dat duurt wel
Ja.
tot 3, 4 uur 's nachts.
Oh, wat geweldig dat je daar naartoe gaat. Ja, echt hartstikke leuk. Ja, we hadden het er natuurlijk eventjes over voordat we aan dit gesprek begonnen. Dat ik dat ook online heb gevolgd bij hem. Een keer zo'n event van, ik denk dat 3 dagen is of zo.
Ja,
Maar dat
UTW
gaat.
is inderdaad 3 dagen en de Business Mastery is 5 dagen. En heeft hij volgens mij
Wauw.
nog Date with Destiny, die is volgens mij 4 dagen. Maar het is allemaal, ja,
Het
het is
is
wel echt
weer
meer
iets.
dagen en niet van 9 tot 5.
Ik geloof dat we echt 13 uur per dag bezig zijn geweest, of 14 uur per dag. Maar ja, hartstikke tof dat je dat gaat doen. Maar je investeert dus nog volop in jezelf en in het leren en ontwikkelen.
Ja, dat is wel een van de dingen. Toen ik net begon met ondernemerschap, toen vond ik het al spannend als ik een keer een workshop had van €50 in de middag. Want dan was ik en die middag kwijt en €50.
Ja.
Maar ja, als er iets is wat ik wel heb geleerd, is dat je bent zelf, zeker als ondernemer, ben je echt je belangrijkste kapitaal. En als je daarin blijft investeren, en daarmee wil ik niet zeggen dat je dan maar willekeurig overal van alles moet gaan doen. Maar als je dingen doet waartoe je je geroepen voelt. En je investeert in jezelf beter leren kennen. De dingen waar je tegenaan loopt om die op te lossen. En daar je eigen pad in te vinden. Ja, dat betaalt zich altijd uit.
Ja, supermooi. En als mensen nou denken, ik wil meer weten over Adine, over human design of geldarchetypes, en waar kunnen ze dan het beste jouw informatie vinden en de dingen over jou?
Ja, het makkelijkste is denk ik op Instagram, @moneymindacademy of moneymindacademy.nl. En daar staan eigenlijk vice versa wel alle linkjes en dingen. En er staat ook wel een knop, dan kun je hem even een appje sturen. En dat is ook, vind ik ook altijd leuk om van mensen te horen. Dus, en als je dit echt niet kunt onthouden, Google dan Adine Geld. En dan vind je me ook wel. Dat is het
Adine Geld. Oh, ja.
voordeel van niet zo'n gangbare naam
Dat
hebben.
je daarop gebonden wordt. Ja. Nou, Adine, ik vond het echt hartstikke leuk om met jou in gesprek te gaan. Dank je wel voor het uitvoerig vertellen en het delen en voor je mooie missie. Ik wens je heel veel succes. En hopelijk tot ziens.
Dankjewel. Ik vond het echt heel fijn om hier te zijn.
Dank je wel, luisteraars, voor het luisteren. En tot een volgende keer.